Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 49 zingen wij het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. En wat er verder volgt. We noemen nu het eerste vers van Psalm 49. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilig evangelie, naar de beschrijving van Lucas, daarvan het vierde hoofdstuk, van het 16e tot en met het 30e vers. Wij herzeggen nu Lucas 4, de versen 16 tot en met 30, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 38. Ik weet, o Heere, dat uw gerichten zijn gerechtigheid en gij mij liet verdrukken uit enkele trouw. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 38.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lucas 4, vanaf vers 16 tot en met 30. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heeren is op mij, Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er een grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman, de Syriër. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de stelte af te werpen. Maar hij, door het midden van het doorgegaan zijnde, ging weg.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen zijn de u voorgelezen versen uit Lucas 4. Lucas 4, de versen 16 tot en met 30. We lezen nu alleen het 21ste vers. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Jezus' prediking in Nazareth. Jezus' prediking in Nazareth. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn schriftlezing. In de tweede plaats willen we letten op zijn tekstverklaring. En in de derde plaats willen we letten op zijn toepassing. Jezus' prediking te Nazareth, onze eerste gedachte, zijn schriftlezing. U vindt dat in de versen 16 tot en met 19. Onze tweede gedachte zijn tekstverklaring, de versen 20 tot en met 22. En onze derde gedachte zijn toepassing, de versen 23 tot en met 30. Gemeente, wij weten heel weinig van de jeugd van de Heere Jezus. We weten uit Lucas 2 dat hij opgevoed is in Nazareth. Er staat in Lucas 2 vers 40: en het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. Tot zijn 12e jaar lezen wij verder niets van hem. En dan op 12-jarige leeftijd, dan gebeurt die bekende geschiedenis dat de Heere Jezus de rabbies onderwijst in Jeruzalem. En ook in de periode daarna lezen wij niets meer, tot het begin van de openbare omwandeling van de Heere Jezus op aarde op 30-jarige leeftijd. En dat begint ook in Jeruzalem. Dus na zijn 30ste levensjaar, dan komt er eigenlijk een scheiding met zijn geboorteplaats, met de plaats van zijn jeugd. En hij keert daar aan het begin van zijn openbare omwandeling weer terug, in Galilea. Het is niet de eerste plaats die hij daar aandoet, want we zien in het 23ste vers dat hij reeds wonderen gedaan heeft in Capernaum. Maar de Heere, jongens en meisjes, slaat ook die woonplaats van vroeger niet over. Hij kent de mensen die daar wonen. Hij kent de families met wie hij geleefd heeft. De Heere Jezus is daar in zijn kinderjaren altijd naar de kerk gegaan. En nu komt hij daar weer terug. Er staat: en hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was. Wij houden Nazareth vaak voor een heel klein dorpje, maar het wordt in de tijd van de Bijbel al een stad genoemd. En in deze tijd waarin wij nu leven, is het een enorme stad. Een stad van meer dan 200.000 inwoners, als je de wijken rondom Nazareth daarbij rekent. Het oude Nazareth van vroeger, dat wordt vandaag vooral bewoond door de Arabieren. Gisteren op de vrijdagmorgen klonk over het plein in Nazareth de stem van de imam. En staan er allerlei islamitische zendelingen om de boodschap van de islam uit te dragen. Het nieuwe Nazareth dat hoger ligt, Nazareth Elite, daar wonen veel Joden, ongeveer 80.000. En het is heel opmerkelijk dat juist dat bovenste gedeelte van Nazareth kort geleden de naam veranderd heeft. Het heet nu niet meer Nazareth, maar het heet Nof HaGalil. Heel opmerkelijk omdat daar juist de Joden wonen. En Nazareth, jongens en meisjes, dat betekent spruit. En die naam Nazareth heeft natuurlijk voor ons alles te maken met de spruit uit het huis van David. De Heere Jezus Christus die in Nazareth is opgegroeid. En wat men eigenlijk wil, dat is die gedachtenis vergeten. Geen banden die herinneren aan de Heere Jezus Christus of aan het christendom. Hoe ver kan het gaan, gemeente? Want we gaan nu terug vanmorgen in de geschiedenis van Nazareth. En we zullen horen hoe dat die grootste profeet en leraar ter gerechtigheid daar in eigen persoon is rondgegaan om het evangelie van vrije genade uit te dragen. Hij ging naar zijn gewoonte. Er staat niet, hij ging uit gewoonte. Veel mensen gaan uit gewoonte naar de kerk. Dat doe je nu eenmaal op zondag. Maar bij de Heer Jezus is het geen lege gewoonte. Hij ging naar gewoonte, zoals hij dat van kinds af aan, jongens en meisjes, al gewend was. Om met zijn ouders mee te gaan. Naar de plaats waar de gemeente samenkwam. De synagoge. De plaats waar het woord van God gelezen werd. De plaats waar gebeden werd. In het openbaar gebeden werd, daar trok de Heere Jezus naartoe. En wat is hij daarin met zijn ouders een voorbeeld voor veel mensen vandaag de dag die een ongeregelde kerkgang hebben. De Heere Jezus sloeg geen bijeenkomst over. Het was naar gewoonte. En we kunnen ons voorstellen als die eenvoudige rabbi van Nazareth daar de toespraak hield, dat er één was in de kerk, jongens en meisjes, die het veel beter wist. De Heer Jezus wist het veel beter dan die rabbi. En toch heeft de Heer Jezus zich in de weg van de middelen gesteld. De inzettingen van zijn vader. Toch kwam hij naar gewoonte. Daar altijd die spruit uit het huis van David. Wat is hij ons daarin ook vandaag, gemeente, tot een voorbeeld? Hij is nu meer dan 30 jaar. Zijn openbare omwandeling is begonnen. En hij krijgt de rol om te lezen. De rol van de profeet Jesaja. We weten niet helemaal precies of er toen al een vaste volgorde was in het lezen. Vandaag is dat wel zo in de synagogen. Al de synagogen over de hele wereld lezen hetzelfde schriftgedeelte op dezelfde dag. Misschien was het toen ook zo. In ieder geval is het in de weg van Gods voorzienigheid dat hij gaat lezen. Dat hij dit gaat lezen. Eerst is daar de belijdenis geweest uit Deuteronomium 6, het Shema Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Daarna volgt de schriftlezing, eerst uit de Torah, uit de boeken van Mozes en dan uit de profeten. En dan na het gebed volgt er een uitleg. En zo zal de Heere Jezus het ook nu als die hoogste profeet doen. Hij begint met de schriftlezing. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. Jongens en meisjes, dan moet je niet denken aan zo'n boek zoals hier voor mij ligt. Zo'n Bijbel. Maar je moet denken aan een boekrol. En als er staat dat de Heere Jezus het boek opent, dan betekent dat dat hij die rol afrolt. En dat hij verschillende gedeelten uit die profetie van Jesaja leest. Uit de teksten die hier aangehaald worden, blijkt dat de Heere Jezus een stukje leest uit Jesaja 61. En dat hij ook een stukje leest uit Jesaja 42. Dat zijn twee Bijbelgedeelten die eigenlijk gaan over hetzelfde onderwerp. Ze gaan over hem. En ze gaan over zijn werk. En dat dit gedeelte nu vanmorgen aan de beurt is, dat is niet toevallig. Dat is in de weg van Gods voorzienigheid. De Heere Jezus werd geleid door de Heilige Geest. De gemeente, dat is nog altijd ook de begeerte van Gods knechten, ook in de tekstkeuze. Wat moeten wij prediken? Wat kun je daar als dominee ook mee worstelen? Of als ouderling? Wat is het onze begeerte om daarin geleid te mogen worden door de Heilige Geest? Dat nou juist dat gedeelte zal gelezen worden in de schriftlezing. En dat dat gedeelte overdacht zal worden in de prediking. Wat de Heere wil, dat behandeld zal worden. En vanmorgen is in die synagoge van Nazareth dit gedeelte aan de beurt. En ook vanmorgen in ons midden. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. En de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Wat een prachtige stof, wat een mooie teksten om over te prediken, deze teksten. Wat zal die gemeente van Nazareth, jongens en meisjes, daar verblijd mee zijn geweest, dat deze rabbi, de Heere Jezus van Nazareth, over deze stof gaat spreken in hun midden. Het is heel opvallend dat de Heere Jezus niet het hele vers citeert. Het laatste stukje, dat laat hij nog even voor wat het is. En wat is het laatste stukje van de tekst? Dat gaat over deze woorden: de dag der wrake onze Gods. En waarom laat de Heere Jezus dat nog even rusten? De dag der wrake onze Gods, omdat die dag nog niet aangebroken is. Het is nog het heden van genade. Het is nog de wel aangename tijd. Je zou kunnen zeggen, de Heere Jezus komt daar in Nazareth met een ruime boodschap. Hij komt daar met een ruim evangeliewoord. Armen wordt het evangelie verkondigd. En hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Daar is de Heere Jezus voor naar Nazareth gekomen. Daar is de Heere Jezus voor naar deze aarde gekomen om dat te doen. We hebben het gehoord met kerstfeest als de zaligmaker der wereld. De dag der wrake is nog niet aangebroken. En gemeente, dat mag ik in 2020 ook nog zeggen. De dag der wrake onze Gods is nog niet aangebroken. De Heere Jezus gaat ook vanmorgen nog door Nunspeet. Door het midden van de gemeente. In het gewaad van zijn woord. Is hij ook vanmorgen nog aanwezig. En mag datzelfde evangeliewoord ook vanmorgen nog gehoord worden. Dat komt tot armen en gebrokenen en gevangenen en blinden en verslagenen. Wat een ontroerend woord. Wat zal dat woord voor uitwerking hebben in Nazareth? Als de Heer Jezus gaat wijzen op zichzelf. Want over hem gaat het. Laten we daarop letten in onze tweede gedachte als hij die schrift gaat verklaren. Want na die schriftlezing, als de Heer Jezus deze gedeelte gelezen heeft uit de rol van Jesaja, dan doet hij het boek toe. Hij rolt de rol weer op. Zo'n rol was heel erg kostbaar. Daar werd heel zuinig mee omgegaan. Ook uit eerbied, jongens en meisjes. Zo moet je ook met je Bijbel omgaan op catechisatie en ook thuis en op school. Het is het woord van God. Het is niet een gewoon boek. De Heer Jezus gaat daar met eerbied mee om en hij geeft het terug aan de dienaar van de synagoge en dan zijn al de ogen op hem geslagen. De Heer Jezus heeft de volle aandacht. En wat is dat mooi als een spreker, als een dominee in de kerk de aandacht mag hebben van alle mensen. Helaas is dat niet altijd zo. Helaas zijn er wel eens jongeren die de aandacht er niet bij hebben. Je merkt dat aan hun houding. Helaas zijn er wel eens ouderen die in slaap dreigen te vallen. En hun aandacht is niet bij de prediking. Er kunnen natuurlijk allerlei redenen voor zijn. Ik begrijp het, maar wat is het een voorrecht als de spreker de aandacht mag hebben? Wel nu, daar hoeft de Heer Jezus niet over te klagen, want ze kennen hem. Ze hebben hem opzien groeien vanaf de kinderjaren. Ze zijn ook zeer nieuwsgierig wat deze profeet wil gaan zeggen. Maar gemeente, niet altijd is aandacht heilbegeerd. Dat moeten we heel goed onderscheiden. Ik wou dat er in onze gemeente net zoveel heilbegeerte was als aandacht. Want over aandacht is gelukkig niet te klagen. Maar is er ook niet te klagen over heilbegeerte? Zitten wij in de kerk ook met een heilbegeerig, met een verlangend hart? Dat mis je zo in Nazareth. De Heer Jezus heeft de schrift gelezen en als hij de rol heeft teruggegeven, dan begint hij zijn preek met deze woorden. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Met mijn woorden gezegd, jongens en meisjes, de Heer zegt, wat hier staat, dat gebeurt nu. Wat hier staat, dat kunnen jullie met je eigen ogen zien. Want het gaat in deze tekstwoorden over mij. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Natuurlijk heeft de Heer Jezus meer gezegd. Dat kun je zien in het 22e vers. Daar staat dat zij zich verwonderd hebben over zijn aangename woorden. Dus eigenlijk is dit alleen maar de inleiding van de preek, zou je kunnen zeggen. Wat de Heer Jezus verder gesproken heeft, dat weten we eigenlijk niet. Maar toch durf ik er dit wel van te zeggen. De inhoud van zijn preek is geweest, een rijke Christus voor een arme zondaar. Zo zal de Heer Jezus in Nazareth gepreekt hebben. Een rijke Christus, want het gaat over hem. Hij is het immers die gezalfd is. Hij is het die gezonden is. Hij is zelf de inhoud van deze tekstwoorden. Hij heeft het gezegd waar Jesaja over spreekt, dat ben ik. En ik ben niet gekomen uit eigener beweging, maar ik ben door mijn Vader daartoe van eeuwigheid gezalfd. Ik ben naar deze aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want hij heeft niet alleen over zichzelf gesproken. Gemeente, hij heeft ook gesproken over wie nou arme zondaren zijn. Want daar gaat het over in deze tekst. Wat zijn arme zondaren? Ze worden genoemd armen. Gebrokenen van hart. Blinden, gevangenen, verslagenen of gebondenen. En natuurlijk, jongens en meisjes, heeft de Heer Jezus deze woorden uitgelegd. Hij heeft gepreekt daar in Nazareth, wat wordt hier nou mee bedoeld? Wat zijn armen? Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Armen, de kanttekening zegt dat zijn armen van geest. Het gaat hier niet over mensen die weinig geld hebben. Maar het gaat hier over mensen die geen gerechtigheid hebben voor God. Die doodarm zijn geworden. Die voor de Heere niet kunnen bestaan in hun verlorenheid. Armen wordt het evangelie verkondigd. gebrokenen. Natuurlijk heeft de Heer Jezus uitgelegd wat bedoeld wordt met die gebrokenen van hart. Wat zijn dat voor mensen? De kanttekening zegt dat zijn degenen die bedroefd en verslagen van hart zijn vanwege hun menigvuldige zonden en overtredingen. Zijn er zo ook vanmorgen in onze gemeente mensen gekomen met een gebroken hart? Ja, er zijn mensen met een gebroken hart, want sommige mensen hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Droeve dingen meegemaakt in hun leven, aan het graf gestaan. Ze zeggen, daar is een wond in mijn hart die nooit meer genezen zal. Ja, maar als hier gesproken wordt over gebrokenen van hart, dan ziet dat op de droefheid over de zonde. Dan is dat de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. De Heer Jezus heeft natuurlijk uitgelegd wat gevangenen zijn, waar Jesaja over spreekt. De kanttekening zegt dat zijn degenen die bedroefd en verslagen zijn van hart vanwege hun menigvuldige zonden en overtredingen. Het zijn mensen die vastgebonden zijn eigenlijk, zoals een gevangene, en die zichzelf niet kunnen bevrijden. Die de zondemacht hebben ingeleefd. Natuurlijk heeft de Heer Jezus uitgelegd aan deze mensen in Nazareth wat blinden zijn. Blinden, dat zijn mensen die blind zijn van verstand. Die inleven dat zij de kennis zijn kwijtgeraakt die er vroeger was. Verduisterd in het verstand. Mensen die de weg der zaligheid niet meer kennen. De Heer Jezus heeft uitgelegd wat die verslagenen zijn of gebondenen. De kanttekening spreekt over de dienstbaarheid van de zonde en over de duivel en over de vrees voor de hel. Mensen zijn verslagen van hart, zoals de dichter van Psalm 116. En u zegt de Heer Jezus, nou ben ik juist voor zulke mensen gekomen hier naar Nazareth. Ik ben gekomen voor de armen. Armen wordt het evangelie verkondigd. Ik ben gekomen voor de gebrokenen van hart, om hun breuken te herstellen. Ik ben gekomen voor de gevangenen, om de gevangenisdeuren open te doen. Ik ben gekomen voor de blinden, om hun ogen te openen. Ik ben gekomen voor de verslagenen, om hen op te richten. Ja, zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen om uit te roepen het aangename jaar des Heren. En wat bedoelde de profeet Jesaja met het aangename jaar des Heren? Daar bedoelde hij het jubeljaar mee. En wat is het jubeljaar? Jongens en meisjes, het jubeljaar is het 50ste jaar. Het 50ste jaar was voor de Joden een heel bijzonder jaar. Dat jaar dat werd aangekondigd door een heraut die rondging en op de trompet blies. En wat gebeurde in dat 50ste jaar? In dat 50ste jaar werden de slaven, die werden in vrijheid gesteld. En werden de schuldenaars, die werden van hun schulden vrijgesproken. Dus letterlijk gebeurde er in zo'n 50ste jaar wat hier in onze tekst staat. En nou zegt de Heer Jezus als het ware, ik ben die heraut. Ik ben naar Nazareth gekomen om het jubeljaar uit te roepen. Ik ben gekomen om te zeggen dat de slaven hun vrijheid terugkrijgen. Ik ben gekomen om te zeggen dat de schuldenaars hun schuld vergeven wordt. Het aangename jaar des Heren. Wat een evangelie. Wat een kostelijke preek. En de mensen daar in Nazareth, de staat, ze gaven hem allen getuigenis. Bij ons heb je dat niet zo, dat er na de preek allerlei opmerkingen komen vanuit de gemeente. En dat mensen hun instemming betuigen en anderen hun afkeuring. In die tijd was dat wel zo. Als de Heer Jezus uitgesproken is, dan gaat er een geroezemoes op daar in de gemeente van Nazareth. En ik hoor geen afkeurende woorden. Die mensen zijn diep onder de indruk van de preek die zij gehoord hebben. Hun reactie is dat zij hem allen getuigenis gaven. Tjo, zeggen ze tegen elkaar, dat deze rabbi nou onder ons is opgegroeid. Dat deze rabbi nou uit Nazareth is voortgekomen. Want we kennen hem. En we kennen zijn vader en we kennen zijn moeder. Is deze niet de zoon van Jozef? Zijn vader is de timmerman. Eenvoudige timmerman. En dat die timmerman nu zo'n zoon heeft. Want ja, waar heeft hij zijn opleiding gehad? Hoe is het mogelijk dat hij zo thuis is in de schriften? Zou inderdaad de geest des Heren op hem zijn? Dat hij zo wonderlijk weet te spreken? Ze verwonderen zich. Maar hij blijft voor hen de zoon van Jozef, gemeente. Ten diepste begrijpen ze de preek niet. Als de Heer zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld, dan begrijpen ze ten diepste niet wat hij bedoelt. Ze zijn met blindheid geslagen. Dat hij de Messias is, dat dringt niet tot hen door. Dat hij de verlosser is, dat bevatten ze niet. En gebeurt dat nou niet nog vaak? Ik hoop dat als u thuis, want in de kerk spreken wij verder niet, maar als u thuis komt en nog wat naspreekt over de prediking, dan hoop ik dat u dat ook met instemming kunt doen. Dat u zegt, nou, de dominee heeft het wel uitgelegd zodat we het allemaal kunnen begrijpen. En ja, wat de dominee ervan gezegd heeft, dat klopt ook. Hij heeft het goed onderzocht. Hij heeft er wel zijn best voor gedaan om ons deze preek voor te houden. Ja, we hebben met aangenaamheid geluisterd in de kerk. Het is fijn als je zo in de kerk mag zitten. Deze mensen zitten niet met kromme tenen in de kerk. Wat dat betreft hebben ze niet kritisch onder die preek gezeten. Maar heel verwonderlijk eigenlijk. Met verbazing hebben ze geluisterd naar de gave van deze rabbi. Maar gemeente, verwondering is niet genoeg. Verwondering kan ook weer omslaan, zelfs in vijandschap. Als wij zeggen, de preek is mooi, maar het is voor ons niet het woord van God, dan zijn we het ook zo weer kwijt. Dan laat het ook niets na. Dan is het eigenlijk voor ons slechts een mensenwoord. En dan zoeken wij eigenlijk naar de prediker die het mooiste kan preken of die het boeiendste kan preken. Maar dan blijven we eigenlijk hangen bij de persoon van de prediker. De diepste verwondering kan zo voorbij zijn. En zeker wanneer de toepassing wordt gemaakt. De Heer Jezus heeft een preek gehouden voorwerpelijk en onderwerpelijk. En dat leren onze studenten op de theologische school ook, dat dat moet. Een preek moet voorwerpelijk zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij moeten preken wie Christus is en wat Christus heeft gedaan vanuit de Heilige Schrift en hoe vast dat de zaligheid in Christus ligt, hoe de Vader met zijn werk tevreden is. Dat is allemaal voorwerpelijk, maar dat moet wel gepredikt worden. Want als dat niet gepredikt wordt, dan zou het net zijn alsof de vastheid in ons mensen moet zijn, maar daar is de vastheid nooit. De vastheid is buiten ons. Dus wat buiten ons is, dat moet gepredikt worden, voorwerpelijk. Maar een preek moet ook onderwerpelijk zijn. En wat betekent dat? Dat betekent, hoe kom ik daar nou aan? Hoe werkt de Heere dat nou in de harten van zondaren? Hoe gaat dat nou eigenlijk? En dat heeft de Heere Jezus ook gedaan. En gemeente, zolang als de preek maar voorwerpelijk bleef, zeiden ze prachtig. Prachtig. Is deze niet de zoon van Jozef? Maar toen de preek onderwerpelijk werd, onze derde gedachte straks, als de Heere Jezus over de toepassing gaat beginnen, ja, dan blijft er van de preek niks over. Dan worden ze zo ontzaggelijk boos, want dan komt het verschil openbaar. Weet je wat we nou zo missen? En ik hoop dat dat in onze gemeente wel mag zijn, gemeente, maar weet je wat je nou zo mist hier in Nazareth? Je mist hier de armen van geest. Je mist hier de gebrokenen van hart. Je mist hier zo de gevangenen. Je mist hier zo de blinden. Je mist hier zo de verslagenen of de gebondenen. Als die er geweest waren in Nazareth, dan was die preek heel anders geland. En weet je wat ons dat leert vanmorgen? Dat het plaatsmakend werk van de Heere Jezus zo onmisbaar nodig is. Stel nou voor, jongens en meisjes, dat ik hier niet stond, maar dat de Heere Jezus hier zou staan. Misschien zou je dat wel graag willen. Dat de Heere Jezus zelf op de preekstoel zou staan. Misschien zou je zeggen, dan zou ik geloven. Denk je dat dat zo is? Hier staat de Heere Jezus op de verhoging. Op de preekstoel zouden we zeggen in Nazareth. Hij staat daar zelf. En hij heeft een hele rijke preek, een hele rijke Christuspreek. Hij zegt, ik ben de zaligmaker voor armen en voor verlorenen en voor gebondenen. Daar ben ik voor naar de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou, dan zou je toch verwachten dat al die mensen tot het geloof komen? Maar nee. Waarom niet? Er is geen plaats voor de Heere Jezus. Deze mensen voelen zich niet arm. Ze zijn niet gebonden. Ze zijn rijk en verrijkt en hebben geen dingsgebrek. Er is niemand van die mensen daar in Nazareth die op de knieën valt. En die zegt, uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O God, aanschouw mijn smart. Er is niemand daar die het uitroept. Ik lig gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Er is niemand die met David zegt in Psalm 51 dat zijn hart verbroken is. Er is niemand die zegt, ik ben zo'n blinde, ik weet de weg niet. Zou er voor mij nog zaligheid zijn? Er is niemand die zichzelf als een gebondene heeft leren kennen. Voelt u, gemeente, dan kan er veel over de prediking gesproken worden. En het wordt er ook in onze dagen. In de breedte van het kerkelijke leven wordt veel over de prediking gesproken. Maar kijk, de prediking kan nog zo ruim zijn. Maar als wij geen gebondenen zijn, dan is er geen werk voor de Heere Jezus. Er is geen werk voor de Heere Jezus in Nazareth, jongens en meisjes. Waarom niet? Ze hebben hem niet nodig. Hij kon, zo staat het in Marcus, hij kon daar niet veel krachten doen vanwege hun ongeloof. Ze hadden hem niet nodig. Ze hadden genoeg aan zichzelf. Als ze arm geweest waren, dan hadden ze hem omhelst. Als ze verloren geweest waren, dan hadden ze zijn voeten gekust. Als ze gevangen geweest waren, hadden ze hem nageschreeuwd. Maar nu blijft het bij de instemming met de preek. En gemeente, ik ben er blij mee als u met het woord van Christus Want dat probeer ik te brengen, anders niet, als dienaar van het goddelijke woord. Ik ben blij als u met de preek kunt instemmen. En als u, ik zou kunnen zeggen, we vallen daar bovenop, dominee. Dat is de waarheid, zoals het in de schrift staat. Maar wat heeft het nou verder met u gedaan? Zit u als een verloren mens in de kerk? En dan zegt u, ja, maar ik kan mezelf toch geen verlorene maken? Nee, dat is waar. Maar ziet u dat dan de preek toch, al vindt u het prachtig, dat toch de preek aan u voorbij gaat? En dat nodig is dat we door de Heilige Geest ontdekt worden aan wie we nu werkelijk zijn. Dat heeft de Heer Jezus ook gepreekt, maar dat hebben ze niet geloofd. En als we dat niet geloven, als we dat niet beleven, wat het is om een arme, een gebrokene, een gevangene, een blinde of een verslagene te zijn, dan hebben we ook geen evangelie nodig, dan hebben we ook geen verlossing nodig, dan hebben we ook geen genezing nodig. En zo droevig is het gesteld met de gemeente in Nazareth. En daar zal de Heer ze ook aan ontdekken, onze derde gedachte, zijn toepassing. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 147. En daarvan het tweede en het tiende vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten. En het tiende, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, vers 2 en 10. onze derde gedachte zijn toepassing. Want ja, dat eerste gedeelte van de preek, dat vonden ze prachtig. Dat de Heer Jezus spreekte over het werk van de Messias voor armen en ellendigen. Schitterend. Maar nou gaat de Heer Jezus spreken, jongens en meisjes, dat je ook zelf zo'n ellendige moet zijn. Dat je ook zelf zo'n arme moet worden. En dan worden ze boos. Dus daar gaat het mis. In de toepassing gaat het mis. De Heer Jezus zegt, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen. Medicijnmeester, genees uzelf. De Heer Jezus die kan de toepassing maken, want hij kent de harten van mensen. En daar moeten dominees altijd heel erg voorzichtig mee zijn. Want wij kennen de harten van mensen niet. De Heer Jezus die kende de harten van mensen wel. En dan gaat hij verder op dat woord medicijnmeester. Dat hoort echt bij de preek. Want zojuist heeft de Heer Jezus gesproken over de gebrokenen van harten die genezing nodig hebben. En dat gaat de Heer Jezus nu uitwerken eigenlijk in zijn preek. Hij zegt, bent u nou zo'n gebrokenen van hart? En ik ken u. En ik weet wel wat u tegen mij zult zeggen. U zult tegen mij zeggen, medicijnmeester, genees uzelf. Met andere woorden, ik weet dat u geen medicijnmeester nodig hebt. U vindt dat ik genoeg heb aan mijzelf. U vindt dat ik eerst maar eens moet bewijzen dat ik van God gezonden ben. Want weet u wat u tegen mij zou willen zeggen? U zou tegen mij willen zeggen, die wonderen die u gedaan hebt in Capernaum, doe die nou ook eens bij ons. Maar dat ga ik niet doen. Ik ben niet een soort wonderdokter. Want dan blijven we eigenlijk bij de buitenkant staan. Maar ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ik ben gekomen ook hier naar mijn vaderland om de boodschap van vrije genade te brengen. Maar ik weet, een profeet is niet aangenaam in zijn vaderland. Dat is niet alleen met de Heer Jezus zo, maar dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Als men de familie kent van een knecht van God en men weet hoe hij zijn kinderjaren geweest is en nou, dan zeg maar, ach, moet hij dat ons zeggen? Moet hij dat ons zeggen? Hij die de zoon is van de timmerman? En zijn moeder, was dat niet Maria? Helemaal verarmd, aan de grond gekomen. Wil hij ons de les lezen? En zo leggen ze de boodschap naast zich neer. En dan gaat de Heer Jezus ook zijn toepassing, die gaat hij schriftuurlijk onderbouwen. De Heer Jezus is heel schriftuurlijk. Hij doet tekst bij tekst en hij vergelijkt het woord bij het woord. Hij zegt, zal ik het u eens uitleggen? Ik weet wel wat er in u omgaat. Want zo is het vroeger ook al gegaan en zo gaat het nu nog steeds. Ik zeg u in de waarheid, u weet dat, u kent die geschiedenis wel. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3,5 jaar gesloten was, zodat er een grote hongersnood was over het hele land. Er waren heel veel weduwen, maar er was maar 1 weduwe... waar Elia naartoe gezonden is, en dat was die weduwe in Sarepta Sidonis. En die vrouw, die was notabene een heidin. Dus de weduwe in Israël, daar werd Elia niet naartoe gezonden, maar bij die heidin was het nood. Bij die weduwe in Sarepta Sidonis, was de beleving van wat ik zojuist gepreekt heb. Zij was zo'n arme. En zij was zo'n gebondene. En haar hart ging uit naar mij. En daar heb ik mijn knecht Elia naartoe gezonden. En die Israëlitische weduwe, ach, ze waren zo rijk. Ze hadden mij niet nodig. Ik ben ze voorbij gegaan. En denk ook eens even aan later tijd, aan de tijd van Elisa. In de tijd van Elisa waren er heel veel melaatsen. We lezen daar ook van in de Bijbel dat er melaatse mannen waren. Bijvoorbeeld bij de bevrijding van de stad Samaria hebben die melaatse mannen een rol ingespeeld. En toch, Elisa werd niet naar al die melaatse mannen toegezonden. Hij werd door mij eigenlijk naar één melaatse man toegezonden. En dat was een heiden. Dat was Naaman de Syriër. Maar hij kwam door het geloof. Het woord wat hij hoorde van zijn dienstmeisje, dat heeft in zijn hart post mogen vatten. Hij was een arme in de beleving. Hij was een verdrukte in de beleving. En dat mis je zo in Israël. Dan moeten wij vandaag niet zeggen, gemeente, dat mis je nou zo bij de kerkmensen. Dat mis je nou zo. Dat ellendig zijn, dat arm zijn, dat behoeftig zijn. We hebben het allemaal zo goed op een rijtje. Hoop ik. De geloofsleer kennen wij wel aardig. En de stukken uit de dogmatiek, die weten wij te plaatsen. En we weten wat rechtzinnig is en wat niet rechtzinnig is. En dat is allemaal goed. Maar waar is nou de verlorenheid van ons bestaan? Waar wordt het nou ingeleefd dat wij verloren liggen voor Gods aangezicht? En jongens en meisjes, daar gaat de Heere Jezus naartoe. En als dat iemand is in de gemeente van Nunspeet, dan komt hij daar naartoe. Daar is werk voor hem. Ja, dan komt hij in het gewaad van zijn woord. Om arm het evangelie te laten horen. En om gebrokenen van hart te genezen. Maar als er nou niemand in onze grote kerk zou zijn, waar gaat de Heere Jezus dan naartoe? Dan gaat hij ergens anders naartoe. Waar wel zo'n heiden misschien is, die er helemaal niet bij opgegroeid is, maar die in nood verkeert. En als deze Israëlieten dat horen, gemeente, dan worden ze zo ontzettend boos. Want ze zijn zo rechthebbend. Ze vinden dat zij een streepje voor hebben. Als kerkmensen, als nakomelingen van Abraham. Als de Heer Jezus gaat spreken over de vrije macht van God, dan worden ze boos. En zo ontzettend boos dat ze de Heer Jezus verwerpen. Want er staat, en opstaande, ze laten hem niet eens uitpraten, maar hij is nog bezig met de toepassing. Ze laten de toepassing niet afmaken. Opstaande wierpen ze hem uit buiten de stad en leidde hem op de top des bergs, op de welke de stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Nazareth is gebouwd op een berg. Dus je hebt overal steiltes. En die steiltes die zijn indrukwekkend steil en hoog. En ze zijn zo vol nijdigheid en boosheid dat ze de Heere Jezus daar af willen stoten. Ze willen hem doden. Ze willen zijn mond snoeren. En dat doen de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat doen de kerkmensen, moet ik zeggen. En straks, want het is een voorspel van Golgotha, zou je kunnen zeggen, straks doen dat de overpriesters en de schriftgeleerden. Wij verwerpen Christus. De Joden verwerpen Christus. De kerkmensen verwerpen Christus. Waarom? Omdat we niet ellendig willen zijn, omdat we niet arm willen zijn, omdat we niet gebroken willen zijn, omdat we niet gevangen willen zijn. En gemeente, die weerstand die was er bij het Joodse volk. Die weerstand die is er bij het Joodse volk. Maar die weerstand die is er ook bij ons. En aangrijpend, hoe lang zal de Heer dan dat blijde evangelie nog laten horen? In Nazareth hoor je het nauwelijks meer. Gisteren liep ik daar in de straten van de oude stad. En dat is diep ingrijpend als je dan hoort dat de brullende stem van de imam door dat oude Nazareth schalt over de fundamenten als het ware van de oude synagoge. Waar eenmaal de Heer Jezus heeft gestaan met de rol van Jesaja. En hoe zal het straks hier zijn aan deze plaats, gemeente? Als wij de zaligmaker verwerpen, als we hem niet nodig hebben. Het zal niet altijd zo blijven. De dag der wraken komt. En die dag der wraken is er nog niet. Ik hoef niet tegen u te zeggen vanmorgen de dag der wraken is gekomen. Het is over en uit. Het is klaar. Dat hoef ik nog niet te preken. Maar ik mag vanmorgen nog prediken, gemeente, dat er een zaligmaker rondgaat. En dat hij in staat is en bereid is om armen te redden. Om gebrokenen van hart te genezen. Om blinden het gezicht te geven. Om de kreupelen te herstellen. Ja, zijn werk is nog niet klaar. Maar is er werk? Is er werk voor de zaligmaker in onze gemeente? Of kunnen we het allemaal zelf rijk en verrijkt en geen dings gebrek? Ge weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind, naakt en dwaas. Ze hebben de Heer Jezus niet kunnen doden. Want er staat, en door het midden van hen doorgegaan zijnde ging hij weg. Hij overwint de vijand. Eigenlijk is dat al een profetie van Pasen. Ze hebben niet de macht over hem. En zeker straks dan gaat hij de dood in. Maar hij is uit de dood verrezen. En als die levensvorst aan de rechterhand van zijn vader gaat hij nog voort, gemeente, om zijn koninkrijk te bouwen. En om ellendigen te zaligen. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Amen.